Goedendag, van harte welkom bij deze boodschap. Deze boodschap waarin we willen nadenken over hoe we een krachtig gebedsleven kunnen opbouwen. En wij willen dat doen vanuit Daniël hoofdstuk 9. Dus als u met me mee zou willen bladeren naar Daniël hoofdstuk 9. En dan willen we de eerste 23 versen van behandelen, daarover nadenken. Voordat we dat doen, terwijl jij dit kan opzoeken, kort een inleiding. In Daniël 9 gaat het over Daniël. En Daniël die zit in een hele moeilijke situatie. Daniël is een Jood, Israëliet. En Israël had gezondigd tegen God, was gewaarschuwd, ging door in de zonde. En uiteindelijk komen de vijandelijke legers. En om een lang verhaal kort te maken, wordt Israël, alle 12 stammen, wordt uit het land Israël gehaald en in ballingschap gebracht door Babylon. En daar leeft Daniël ook. En het land Israël wordt vernietigd. Er is elke muur wordt afgebroken. Elke stad wordt kapot gemaakt en verbrand. En het hele land is gesloopt. En het is één grote woestijn geworden. En het volk Israël zit dus in Babylon. Daniël zit ook in Babylon. En wat we weten over Babylon en over Babel is dat het één grote goddeloze stad was. Overal waar je keek was afgoderij. Er was immoraliteit, er was prostitutie, was op elke straat te vinden, in elke plek te vinden. En te midden van dat was het volk Israël was slaaf geworden. Maar God had beloofd dat als ze 70 jaar, dat had via de profeet Jeremia, had God beloofd, 70 jaar zouden ze in ballingschap zitten, maar dan zou God een herstel brengen in het land. En dat was het verlangen ook van Daniël. Dat zien we ook in heel Daniël terug. We zien hem bidden. En dan staat er dat hij zijn ramen opende of zijn luiken opende. En dat hij naar Jeruzalem toe bad. En als je leest in bijvoorbeeld 2 Kronieken 6. Dan zie je dat Salomo bidt dat als het volk ooit als straf in ballingschap wordt gestuurd. En zij roepen naar Jeruzalem toe, naar de stad Jeruzalem toe. Dan is de vraag van Salomo, verhoor dan hun gebeden en breng hen terug. Breng hen terug, want ze zijn uw volk. En we zien Daniël dat in praktijk brengen. Meerdere keren per dag richting Jeruzalem gaat hij bidden. En zijn uitroep zal geweest zijn, Heere, herstel, Heere, breng ons terug. En dan komen we bij Daniël 9 en daar zien we zijn gebed. En ik stel voor om het te lezen. Daniël 9 vanaf vers 1. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, Och Heere, grote en onzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en aan de goede tierenheid ten aanzien van hem die hem liefhebben en die zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren de profeten die in uw naam spraken. Tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen. En tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heere, is de gerechtigheid. Maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël. Bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waar u hen heen hebt verdreven om hun trouwbreuk. Hun trouwbreuk, die zij tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van de Heer onze God, om volgens zijn wetten te wandelen, die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten, die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God. Want wij hebben tegen hem, tegen God, gezondigd. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen, dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan, zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heer onze God niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heere over het onheil gewaakt en heeft hij het over ons gebracht. Want de Heer onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Heer onze God, die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is. Wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Heere, laat toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en onze ongerechtigheden en de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor alle die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. En terwijl ik nog bad, sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God, terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en hij raakte mij aan. Omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij en hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Tot zover. En wat ik op dit moment wil doen, is naar 9 punten kijken waarvan de Bijbel zegt, waarvan deze tekst duidelijk maakt, wat ons, 9 punten die ons kunnen helpen om een krachtig gebedsleven op te bouwen. En dit zijn echt principes die Daniël hanteerde. En dit zijn principes die we in de hele Bijbel terug zien komen. En mijn verlangen is dat het ons echt helpt om een krachtig gebedsleven op te bouwen, zeker in deze tijd. En misschien heb je het wel eens gehad. We zijn wel eens bij vrienden waar ze koken, waar ze uitgebreid koken. En als het echt lekker is, dan gebeurt het wel eens dat mijn vrouw tegen hen zegt van, hey, dit was zo lekker, ik zou wel eens willen weten hoe jullie dat hebben gemaakt. Hebben jullie een recept of iets? En dan krijgt ze een recept mee, gaat ze naar huis. En ergens in de weken die daarop volgen, dan gaat ze het proberen. Wat ze gaat doen is dat ze het recept gaat volgen. En als ze het recept goed volgt, dan krijgt ze hetzelfde resultaat als wat we eerder hebben gehad. En dat is een beetje ook als we naar dit gebed kijken van Daniël. Het is een ontzettend krachtig gebed. En niet alleen dat, maar het is ook verhoord. En dat weten we door de Bijbelboeken die Ezra en Nehemia hebben geschreven. We weten dat het volk uiteindelijk hersteld is. Dat ze terug zijn gegaan naar het land. Dat de muur herbouwd is. Dat de tempel herbouwd is. Dat de stad herbouwd is. En dat is krachtig. En wat is daarvoor gebruikt? Mede het gebed van deze man. Nou, nu leven wij zoals al gezegd in een tijd wat heftig is. Rondom het coronavirus. En er is veel onrust. Maar ik geloof dat God ook een dieper plan daar dwars doorheen heeft. En dat hij zijn gemeente, zijn kerk terug wil brengen. Bij hemzelf. En dat er een krachtige herleving zal plaatsvinden in de gemeente. Want daar begint het. Eerst moet de gemeente gereinigd worden. En op de knieën gaan komen. En het echt eerlijk worden met God. En vervuld worden met de Heilige Geest. En dan worden wij gebruikt instrumenten in Gods hand. Om deze wereld te gaan bereiken. En het begint bij gebed. En dat is echt, als je de geschiedenis ziet. Dan zie je dat elke keer als er gebeden wordt en mensen vol vuur en vol verlangen bidden om een herleving, om een krachtig werk van God, dan vroeg of laat, en soms moeten ze echt lang bidden, maar vroeg of laat komt God en er komt een krachtige herleving, een doorbraak in de gemeente. En dat is echt mijn verlangen. Dat is mijn verlangen voor Nederland. Dat er een krachtige herleving zal zijn. Dat vele mensen in het reine komen met God. Vele gelovigen echt vol worden van de Heilige Geest. Vol worden van Jezus. En hem radicaal volgen. En ik hoop ook dat het jouw gebed is. En als dat zo is, dan gaat deze boodschap jou misschien wel helpen om daar structureel voor te bidden. En om daar krachtig voor te bidden. Nou, ik heb 9 punten, 9 principes. En misschien dat je ze niet allemaal kunt onthouden, dat geeft niet. Maar vraag God of hij met jou wil spreken op dit moment. Op welk punt God jou wil aanspreken. Dus laten we daarna gaan kijken. De eerste punt is dat Daniëls gebed is gebaseerd op het woord van God. Of misschien nog concreter, Daniëls gebed is gebaseerd op de belofte die God heeft gegeven. En dat zien we in vers 2. We zien dat dat daar staat, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniël in de boeken. En wat zijn de boeken? Dat waren de geschriften die op dat moment aanwezig waren. Wat wij zouden zeggen, de wet van Mozes en een aantal van de profeten, waaronder Jeremia. En daar heeft hij dit vandaan. Jeremia 25, onder andere. En er staat Daniël, ik bemerkte Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. En dit is waar hij begint. Hij begint met bidden omdat hij iets ziet in de Bijbel. En ik kan me zo voorstellen dat hij een rol had, want in die tijd hadden ze geen boeken, maar hadden ze rollen. Dat hij een rol had of iets in die richting waar dit op geschreven stond. En hij leest het en hij zegt, hey, 70 jaar. En dan gaat hij reageren. Dan gaat hij de Heere zoeken in het gebed. Maar het bestaat op het woord. En ik kan me voorstellen dat hij het voor zich heeft gehad terwijl hij aan het bidden was. Want hij zei, Heere God, hier staat het. U heeft het geschreven, 70 jaar. O God, zie naar ons om. En dit wordt de basis voor zijn gebedsleven. En dit is wat ik in mijn eigen gebedsleven ook echt merk. Dat op het moment dat ik een belofte heb vanuit de Bijbel zelf. En ik kan zeggen, maar Heere God, u zegt dit. Dat het mij helpt om met geloof te bidden. En dat is echt de sleutel, het bidden in geloof. Waar komt het geloof vandaan? Geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Staat in Romeinen 10. Dus we moeten het woord gaan horen en gaan gebruiken tijdens ons bidden. Dat gaat ons echt helpen. Ik weet, om een voorbeeld te noemen, soms dan als ik gezondigd heb, ik haat het om te zondigen, maar als ik gezondigd heb, dan voel ik me soms ontmoedigd. En dan denk ik, zou God me wel vergeven? En dan ga ik heel vaak naar 1 Johannes toe. 1 Johannes 1 vers 9. En daar zegt God zelf, door Johannes heen, als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan soms voel ik me schuldig, dan heb ik gezondigd en de Heere vergeef mij en dan komt er geen rust. En dan pak ik deze tekst erbij en dan zeg ik, Heere, ik heb mijn zonde beleden. U bent dan getrouw en rechtvaardig om mijn zonde te vergeven, mij te reinigen van alle ongerechtigheid. Dank u wel dat u dat belooft. En op die manier groeit mijn geloof en dan komt er rust in mijn hart. En dit geldt ook op andere gebieden. Als jij voor wat voor onderwerp dan ook bidt. Als jij een Bijbeltekst erbij hebt, een gedeelte erbij hebt, die waarin God belooft om dat te geven, of waarin God belooft dat als wij bidden dat we zullen ontvangen, dan helpt dat ons geloof. En dan helpt dat om God als het ware vast te grijpen. En ik bedoel het echt met respect, maar om vast te houden, zoals Jacob God vasthield tijdens het worstelen. Misschien ken je dat wel uit het Oude Testament, dat Jacob zegt, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En dat dit helpt om aan God vast te houden. En te zeggen, Heere God, maar u heeft toch beloofd. En daarom kom ik hier. Het is krachtig om dat principe in je leven toe te passen. Vasthouden aan het woord van God voor het gebed. En daarom is het zo belangrijk dat we het woord kennen. Ik wil dat toch benadrukken. Het is zo belangrijk dat we niet alleen bidden en God prijzen, heel belangrijk, maar dat we ook het woord echt goed kennen. Dat we het lezen, dat we het bestuderen. Dat we de beloftes kennen en onthouden. Dus voor een krachtig gebedsleven is dat zo belangrijk. Nou, het tweede principe wat je ziet is vers 3. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in het gebed. En het tweede principe is dat het niet alleen gaat om de zegeningen die God wil geven. Weet je, God zegt in de Bijbel heel duidelijk dat hij wil geven, dat hij een gevende God is. Maar hij wil dat geven, maar hij verlangt ernaar dat wij tot hem komen. Dat is zijn diepste verlangen. En dat is het eeuwige leven wat we ook ontvangen. In Johannes 17 vers 3 staat, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. God te kennen, dat is zijn verlangen. En ik hoop ook dat dat jouw verlangen is. Maar als we dan gaan bidden en we beginnen, Heere God, geef me dit en dit en dit en dit en dank u wel dat u mij ook die dingen gaat geven. Amen. En we gaan dan weg, dan missen we waar het werkelijk om gaat. Ja, God wil geven als antwoord op het gebed. Maar God wil dat doen, zodat wij gestimuleerd worden om tijd met hem te besteden. Hij verlangt ernaar om jou te ontmoeten. Om je niet alleen te geven wat je vraagt, maar om zichzelf aan jou bekend te maken. Om jouw ogen te openen voor wie hij is. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk om tijd met hem te besteden. Niet alleen te vragen, maar juist ook, Heere God, hier ben ik om u te zoeken. Want ik verlang naar u. Dat is een gebed wat hem echt behaagt en wat hij ook altijd wil beantwoorden. Weet je, er zijn momenten dat ik bedroefd ben en te neergeslagen. Dan ga ik naar een gebedssamenkomst van de gemeente toe. En dan gaan we echt samen bidden en de Heere zoeken. Nou, altijd kom ik met vreugde thuis. Waarom? Omdat ik hem heb ontmoet. Niet omdat ik bepaalde dingen kreeg. Maar ik heb hem ontmoet. Dus het tweede principe. Gericht op God. Niet alleen de zegen. Er is ook een lied in het Engels. Once it was the blessing, now it's the Lord. Eens was het de zegen, nu is het de Heere. Dat we dit geheim echt zullen pakken, dat is mijn verlangen, mijn gebed. Het derde punt, wat we zien, is dat ook in vers 3, hij zoekt de Heere in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. En dat vasten en in zak in as en met smeken, dat laat zien, dit is niet zomaar een puntje voor hem. Het is niet, oh Heer, ik heb een beetje last van mijn knie, zegen mijn knie, en als het niet gebeurt, dan is het jammer. Het is niet dat, maar het is iets wat levensbelangrijk is. Hij kan niet zonder. Er ligt echt een last op zijn hart. En ik heb niet veel punten die echt op mijn hart zitten. Maar als ik voor die punten bid, dan merk ik dat God de kracht aan geeft. Dat is echt iets wat hij in het hart heeft gewerkt. Een grote nood. En ik denk soms dat wij als christenen in Nederland eigenlijk zo weinig onze noden zien. Weet je, ons leventje gaat goed. We hebben een beetje welvaart. En we hebben huisje, boompje, beestje en veiligheid en alles gaat goed. En we hebben niet zoveel nodig, denken we. En nu komt er één virus binnen en alles staat op zijn kop. En nu beginnen mensen te zien, er is echt een nood om de Here te kennen en om in dreinen te staan met hem. Want ik zou zomaar eens kunnen sterven. En ik moet denken aan de opwekking uit het verleden. Er zijn mannen die hebben gebeden. Er is een Schotse man en die bad op een bepaald moment. Heere God, geef mij Schotland of ik sterf. En hij bedoelde ermee, laat er een krachtige opwekking zijn in Schotland. En als dat niet zo is, dan zal ik sterven. Weet je, ben jij wel eens op het punt geweest dat jij zei, ik moet dit hebben. De Heere moet hierin gaan werken en zo niet, dan heeft mijn leven geen zin meer. Dat is wanneer het de nood is. Weet je, ik moet denken aan een moeder. Stel dat ze één kind heeft en een kind is aangereden en hij ligt in het ziekenhuis. Op dat moment zal ze met alles wat in haar is, zal ze bidden. Waarom? Omdat haar alles, haar leven, ligt op het spel. Het belangrijkste in haar leven, daar heeft ze een nood in. En als ze het niet krijgt, heeft het leven geen waarde meer voor haar. Mag ik een vraag stellen? Is dat wat in jouw hart brandt? Ook als het over Nederland gaat, over de gemeente. Misschien je eigen gemeente of je eigen gezin. Brandt het in je hart? Zit er een diep verlangen in je hart dat God daarin werkt? Dat is echt belangrijk. Dat is nodig. En misschien dat je zegt, bij mij brandt het niet zo. Vraag God dan om het op je hart te leggen. Om je een gebedslast, zoals sommige mensen dat noemen, om dat te geven. Dit is echt iets noodzakelijks. Laten we naar het vierde punt gaan. Het vierde punt, dat is Gods grootheid, Gods karakter, bedenken, daarover nadenken en dat ook benoemen. En dat zien we Daniël ook doen in vers 4. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid. En dan gaat het verder. Maar hij begint met het nadenken over wie God is en hoe groot God is. En hoe barmhartig God is, hoe de tieren hij is. En dit is iets wat zo krachtig is. Als ik zelf in mijn persoonlijke tijd met de Heere bid of in de gemeente bid, dan lees ik heel vaak Openbaringen 4, waar de wezens, de serafs voor de troon, zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. Dat betekent die eeuwig is. En dan vers 11. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dat betekent in die teksten staat, God is heilig, zuiver, puur, vol van waarde. Hij is degene die zit op de troon, die alle macht heeft. Hij is almachtig. Hij is de eeuwige en hij is de schepper. Nou, als ik dat bedenk, als ik dat besef bij het begin van mijn gebed, dan komt er geen zwak gebed meer uit. Maar dan komt er een gebed uit van wat ik ook bid, u kunt het geven. U bent bij machten, ja meer dan bij macht om het te doen. En u bent waardig. En dan ontstaat een lofprijs en aanbidding. En dat is iets wat God echt behaagt. En dat helpt ongelooflijk in het gebed. En ik wil je daartoe uitdagen en oproepen. Om voordat je gaat bidden eens te bedenken, stil te staan. Wie is God? En dat we echt vastgrijpen. Wie is God? En dat we dat bedenken en benoemen. Dus dat is echt heel belangrijk. Dat we Gods grootheid, maar ook Gods goede tierenheid gaan zien. Dat God goed is en het goede wil geven. Dat zit helemaal in zijn wezen. Hij geeft het goede. En dit gaat echt je gebedsleven verrijken als je dit in praktijk gaat brengen. Dus ik wil je daartoe echt oproepen. Het vijfde punt, en ik zal ze aan het eind nog een keer herhalen. Maar het vijfde punt is dat je zondebelijdenis gaat doen. En concreet, ik wil dat benadrukken, concreet zondebelijdenis. Soms zijn er mensen die zeggen dan aan het eind van de dag, Heere God, vergeef me voor alle zonden die ik vandaag heb gedaan. Nou, dat is heel goed om dat te bidden. Alleen, We beseffen vaak niet, er zit vaak niet echt een berouw achter, omdat we niet beseffen wat hebben we nou echt verkeerd gedaan. En het is zo goed om niet alleen zondebelijdenis te doen, maar ook echt je te bekeren van zonde. Maar dan moet je wel weten, wat heb je fout gedaan? En daar zou je eens over na kunnen denken. Heere God, welke dingen heb ik fout gedaan? En Daniel, die weet het. Vers 5. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren. En zo gaat het verder. Hij had het heel helder, heel duidelijk. Wij hebben gezondigd. En hij beleidt zijn zonde heel concreet. Ook dat is een heel belangrijk punt. Eigenlijk, ik vind alle punten belangrijk, dus ik blijf dat herhalen. Ze zijn ontzettend belangrijk. En het verrijkt je gebedsleven. Het zesde punt, wat we zien in de gebeden van Daniel, is dat Daniel herinnert zich Gods eerdere daden. En hij noemt het voorbeeld van Egypte in vers 15. We slaan een stuk over omdat het in het stuk ertussen is. Het voornamelijk een zondebelijdenis. En dat dat de reden is dat ze in de problemen zitten. Maar dan in vers 15 zegt dan nu dan. Of zegt hij nu dan. Heer onze God, u die uw volk met sterke hand uit Egypte geleid hebt. En u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is. En hij herinnert zich wat God heeft gedaan. En hij herinnert God er ook aan. Heer, u heeft het eerder gedaan. Heer, dan kunt u het ook nu doen. Niets is voor u onmogelijk. En dit is echt een geloofsbouwer in het gebed. Om een voorbeeld te noemen. Als je bidt voor herleving, denk dan eens na over de keren dat God dit gegeven heeft. In de Bijbel, we zien het dus bij de Babylonische ballingschap, dat het volk gruwelijk gezondigd had voorheen. En het oordeel komt. Maar zij roepen uit en Daniel roept uit en anderen met hem. En God brengt een herstel. En dan meer in onze tijd zijn twee grote opwekkingen noemen ze het. Waarvan de tweede rond het jaar 1906 was. 1906. En overal in de wereld brak er een grote opwekking uit. Er waren in Wales en in het eiland Groot-Brittannië, daar braken overal opwekkingen uit. Vele mensen werden toegevoegd aan het koninkrijk en de kerk begon weer te leven. Maar ook in Amerika, ook in India, ook in Korea, ook in China. Krachtige opwekkingen braken overal uit. God werkte krachtig op basis van het gebed. En als je dat hoort, dan geeft dat een verlangen. Heere, doe het opnieuw. Maar het geeft niet alleen een verlangen, het geeft ook geloof. Als het toen kon, kan het nu ook. Als de situatie toen lauw en droog was. En het gebed van enkelen bracht God zover. Of God gebruikte dat, dat is beter verwoord. God gebruikte dat om zijn, ja, om met kracht te komen in het midden van zijn gemeente. Kan hij dat ook vandaag de dag doen? Kan hij dat ook in jouw leven doen? In jouw familie? In jouw plaatselijke gemeente? En in de gemeente van Jezus Christus in Nederland? Dus herinner je wat God eerder heeft gedaan. Maar misschien wel in je eigen leven, dat je bevrijd werd van bepaalde zonden. En nu is er lauwheid en misschien is er nu wel weer zonde. En dat je daar niet stil bij gaat zitten, maar dat je denkt, Heer, u heeft me eerder bevrijd. U kunt het nu weer doen. O God, bevrijd me. Dit is echt krachtig. Dit helpt in je geestelijk leven om te herinneren wat God eerder heeft gedaan. En dat wil hij ook nu doen. Nou, dan het zevende punt is dat hij heel concreet is in zijn gebedsverzoek. En dat zien we, hij doet weer zondebelijdenis in vers 15. En dan zegt hij, Heere, laat toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem. Van uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. En dan naderhand zegt hij nog een keer, vers 17... Doe omwille van de Heer uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. In andere woorden, hij zegt, Heere God, zie, wij zijn uw volk. Dat zegt hij ook verderop nog een keer, vers 19. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. En hij zegt, Heere, breng uw volk terug, want het is uw volk. Dat is heel concreet, breng uw volk terug. En breng ze terug naar Jeruzalem, uw stad. Breng ze terug naar uw berg, naar uw heiligdom, naar de tempel. En hij bidt voor een herstel van Israël, een herstel van Jeruzalem. En een herstel van de tempel. Heel concreet, Heere, dit en dit en dit verlang ik van u. Niet, Heere, geef wat goed is. Zo'n goed gebed om te bidden, voel je vrij om dat te doen. Maar ook, Heere, we hebben concreet dit nodig. Als jij worstelt met een bepaalde zonde, Heere, ik worstel met deze en deze zonde, geef mij overwinning. Als jij verlangt naar vervuld te worden met de geest, maar je ervaart het niet, Heere, ik verlang naar meer van u. Vul mij met uw geest. Als je bidt voor een ongelovige in je familie, dan kun je bidden van oké, bid voor die persoon of je kunt bidden. Wat wil je nou werkelijk? Heere, ik bid u dat u hem overtuigt met uw heilige geest van zijn zonde, van gerechtigheid en oordeel. Heere, grijp in zijn leven in. Of in haar leven in. Weet je, wees concreet. Vraag God. En weet je, als hij almachtig is, is geen gebed te groot. Dus bid, concreet. Het achtste principe is bid met een verlangen naar Gods verheerlijking. En dat vind ik zo mooi. In vers 17 zegt Daniel, doe omwille van de Heere uw aangezicht licht over uw heiligdom. En dan zegt hij verderop, Heere luister, vers 19, Heere vergeef, Heere sla er acht op en doe het, wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Omwille van uzelf. En dit is zo krachtig. Vaak zijn we heel zelfgericht in het bidden. Heere, ik wil dit, want het maakt mijn leven gemakkelijker. Nou, veel van die gebeden worden niet verhoord. Maar als jij bidt, echt met een verlangen. Heere, ik bid dit, zodat uw naam geëerd en verheerlijkt wordt. Zodat u geprezen wordt. Ja, dan heb je opeens iets in handen. En dan zie je dat die gebeden worden ook vaak verhoord. Kijk, als jij mensen wil bereiken met het evangelie, zodat jij een betere bediening krijgt, een mooiere bediening, dat mensen zullen zien hoe geweldig evangelist je bent, of iets in die richting. Dat is niet een gebed wat God wil verhoren. Maar op het moment dat je zegt, Heere God, u wil mensen winnen, en u heeft uw zoon gegeven, om voor hen te sterven. O God, omwille van uw naam en uw eer, doe het, doe het, doe het. Opnieuw, dan heb je zoveel grond om bij God te bidden en te verwachten dat hij gaat horen. Een negende principe, pleitend op Gods barmhartigheid en niet op onze werken. Je ziet dat, hij zegt het heel concreet in vers 18, wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw barmhartigheid. Daniel beseft, wij schieten tekort. Ja, hij heeft zondebelijdenis gedaan. Dus hij weet, wij schieten heel erg tekort. Enorm tekort. Als het van ons afhangt, gaat u het nooit verhoren. Maar o God, u bent barmhartig. En wij smeken u om barmhartigheid. Weet je, en barmhartigheid is zo'n krachtig woord. Barmhartigheid is dat je vraagt om iets, wat je weet, waarvan je weet dat je het niet verdient. Maar je vraagt het toch om, omdat je niet anders kunt. En dat de andere persoon zegt, ik ga geven. Je verdient het niet, maar ik geef het omdat ik het wil geven. En dat is onze God. Onze God wil geven. Hij wil jouw leven veranderen. Hij wil jou bevrijden van je zonde. Hij wil een herleving geven. Hij wil je bemoedigen. Hij wil je versterken, want hij is barmhartig. Hij wil het goede geven, zelfs als iemand het niet verdient. Zelfs als je het tegenovergestelde verdient. Als jij bereid bent om je zonde te belijden en te bekeren en hem aan te roepen en hem koning te maken over je leven, dan kan hij krachtige dingen voor je doen en wil hij ook krachtige dingen in je leven doen en jou machtig gebruiken. En dat is zo groot. En hier zien we 9 gebedsprincipes. Ik zal ze nog een keer herhalen. We bidden op basis van het woord van God, op basis van zijn beloftes. Gericht op God. We bidden gericht op God. We bidden vanuit een grote nood. We bidden terwijl we in gedachten nemen hoe groot God is en hoe goed God is. We bedenken met wie spreken we eigenlijk. De 5e, we doen zondebelijdenis, concrete zondebelijdenis. 6, we herinneren Gods daden uit het verleden. We denken erover na, Heere, wat heeft u ook weer gedaan in het verleden? Oh ja, toen werkt u zo, dan kunt u nu nog steeds doen. 7. We doen concrete gebedsverzoeken. 8. Verlangend naar Gods verheerlijking, naar Gods glorie. En 9. Pleitend op Gods barmhartigheid. En ik geloof, als je deze principes toepast, dat het krachtig gaat werken in je leven. Dat het jouw gebedsleven krachtig maakt. En ik kan er zelf van getuigen, vele anderen met mij. Weet je, ik wandel jaren met de Heer, nu bijna 17 jaar. En ik kan zeggen dat ik ongelooflijk tekortschiet. Maar tegelijkertijd, God heeft zoveel dingen gedaan. En deze lessen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Mijn gebedsleven begon met 1 minuut per dag. En ik had geen idee wat ik aan het doen ben. En ik langzaamaan heb ik dingen bijgeleerd. En nu kan ik zeggen dat mijn gebedsleven bloeiend is en mooi is. Niet omdat ik geweldig ben, maar omdat God zo genadig is. En omdat deze principes echt instrumenten zijn waar God doorheen werkt om jou een krachtig gebedsleven te geven. En ik hoop dat dit tot zegen zal zijn. En ik wil voor jullie bidden en voor mezelf bidden, voor ons land bidden. Dus laten we bidden. Vader in de hemel, ik dank u en ik prijs uw naam voor uw woord. En ik bid dat het krachtig, maar dan ook krachtig, zal bekrachtigen, dat zal versterken, dat het een diep werk in onze harten zal doen. Dat wij deze principes, of in ieder geval een aantal van deze principes, in praktijk gaan brengen. En daardoor echt gaan leren om wat het is om te bidden, zoals u het bedoeld heeft. En om krachtig te zijn in het gebed, om gebedsverhoringen te zien. O God, en dan beseffen we uiteindelijk dat zelfs al zouden we alle principes proberen toe te passen, als u niet werkt met uw geest, schiet het tekort. En daarom bidden we u, vul ons met uw Heilige Geest. Vul ons, zodat wij strijders worden in het gebed. Ja, Heere, dat we zo zwak worden, dat we niets anders kunnen meer dan bidden. En dat we dan uw machtige hand ook zien werken. Heer, ik bid u voor een opwekking in ons land. Dat er echt kracht zal gaan komen in de gemeente. En vreugde. En heiligheid. En dat uw gemeente een stralende bruid zal zijn. Die instrument zal zijn in uw hand. Om deze wereld, ja, en ook deze natie Nederland specifiek te bereiken. Voor uw evangelie en voor uw koninkrijk. O Heere, bedouw ons. O Heere, zegen ons. Ik wil u dit bidden. In de naam van Jezus Christus. Amen. En dankjewel dat je dit hebt bekeken. En God zegen.